Voordracht ODV, woensdag 8 augustus 1962.
Goedenavond, vrienden. Ik vind het prettig weer in uw midden te mogen zijn. En zou u dan allereerst nog even eraan willen herinneren dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Sommigen van u hebben dit op ondergeschikte punten misschien eens vast kunnen stellen. Het is werkelijk noodzakelijk dat wij allen zelf nadenken over de problemen van het leven. Wat het verdere verloop van deze avond betreft, u mocht, zo u wilt, mij een onderwerp stellen voor het eerste deel. U kunt ook de keuze aan mij overlaten. Ik prefereer echter het eerste. Het gedeelte na de pauze zal door de spreker die dan aanwezig is, worden bestemd om uw meer algemene vragen en dergelijke te beantwoorden of eventueel ook een onderwerp naar uw keuze te behandelen. Zo, dat zijn dan vrienden de inleidende woorden. Mag ik u nu vragen of u een onderwerp wilt stellen voor deze bijeenkomst? Het existentialisme. Ja, daarover zal ik met genoegen trachten iets te zeggen. Allereerst wil ik vaststellen dat onder de vlag existentialisme menig verschillende lading schuilgaat. Dit gaat van de stelling dat men levende alleen maar het totale leven zoveel mogelijk moet genieten, tot de stelling dat het leven een doel heeft en dat dus niet het bestaan, de existentie zelf, maar slechts hetgeen erin bereikt wordt, van belang is. We kennen dan ook existentialisme in de zin van Sartre, maar ook in de zin van het katholicisme, van bepaalde groepen als Rozenkruisers, Masons en dergelijke. Wanneer u mij vraagt over existentialisme te spreken, dan zal het u duidelijk zijn dat ik u niet wil vermoeien met alle histories en ontwikkelingen eraan verbonden. Er bestaan erover voldoende boekwerken en indien u dat interesseert, kunt u zich daarmee, naar ik meen, voldoende informeren. Er is echter een ander punt. Want ook wij zijn in zekere zin existentialisten. Ook voor ons is het bestaan belangrijk. De belangrijkheid van dat bestaan echter zullen wij moeten afleiden uit al hetgeen in dat bestaan bereikt wordt. Te zijn zonder meer is niet te leven. Bestaan waarin geen ervaring ligt, waarin geen voortdurend streven aanwezig is, is dood. Om een grote vreugde te kunnen ervaren, moet men strijden, moet men tegenslag kennen. Om de intensiteit van leven te bereiken die noodzakelijk is voor een perfecte bewustwording, dient men zich ook voortdurend hernieuwd in te stellen op de belangrijke waarden van het eigen bestaan. Het is niet mogelijk om een lijn te trekken voor alle mensen. Wij kunnen niet zeggen, er bestaat één wet die voor een ieder geldt, zonder die wet zo algemeen te maken dat zij, bijna kosmisch van betekenis, haar zin verliest voor een ieder. Evenmin kunnen wij elke kleinere wet terzijde schuiven. Want er zijn heel veel mensen die aan wetten gebonden blijven. Of die wetten nu religieus zijn, of ze meer sociaal of economisch van aard zijn, maakt weinig uit. Elk van ons is gebonden aan zijn eigen wetten. Om waarlijk en prettig te bestaan, zullen wij ons aan die wetten moeten houden. We zullen ons moeten voegen naar de voorschriften die als het ware in ons eigen wezen wortelen. Daarom zou ik het bestaan vanuit een geestelijk standpunt willen omschrijven als een voortdurend je bewustzijn van de veranderingen buiten je, van de veranderingen in je eigen ik en een voortdurende intensifiering van je eigen contact met al het levende, opdat je het leven zelf mocht ervaren en begrijpen. Heeft u bezwaar tegen deze formulering? Is er iemand die vindt dat het niet existentialistisch genoeg klinkt? Mag u ook zeggen. Goed. Nu zult u begrijpen dat wanneer wij op deze manier het leven gaan gadeslaan, wanneer wij voortdurend trachten om in dit leven als het ware een nieuwe bereiking, een nieuwe mogelijkheid te vinden, wij zeer voorzichtig moeten zijn in de keuze van onze middelen. Er zijn mensen die zich existentialist noemen, omdat ze elke beperking terzijde willen stellen. Maar dit is dwaas. Je kunt misschien voor een kort ogenblik alle beperkingen terzijde stellen. Maar wanneer er geen achtergrond in is gelegen, heeft het geen zin. Wanneer je bij wijze van spreken, zoals sommige zich existentialist noemende mensen, alleen maar in verzet tegen de burgerijen, bijzondere kleding aanmeet, bijzondere zeden, een zeker parasiteren, neemt u me niet kwalijk, op de maatschappij, dan kun je daarin nooit werkelijk bestaan. Het existentialisme heeft zich in de kunst geuit, en het vreemde is dat het in het begin een stelling had. Maar naarmate men meer dogmatisch existentialistisch begon te worden, zelfs in de meest negatieve zin, verloor de kunstuiting veel van haar werkelijkheid en werd ze tot een mode. Een mode die zinloos en dood is en waarbij de schilders en kunstenaars onderling elkaar ophemelen, met abstracties rond zich werpen, zonder ooit hun werkelijk ik te uiten. Een van de termen, waarschijnlijk geleend van slecht begrepen psychologen en mensen die de psyche bestuderen, is libido. Een mens heeft een libido, zo zegt men, en dat moet bevrijd worden. Nu zou je het ook anders kunnen zeggen. De mens heeft een ingeschapen gedragspatroon van meer dierlijke aardheid. Dit patroon, zegt de existentialist, moeten we grotendeels vrijlaten, want de mens die zichzelf verwijten maakt, beperkt zijn eigen leven. Althans, een zekere groep van existentialisten doet dit. Ik stel er echter tegenover. Wanneer ik werkelijk wil bestaan en ik kan geen enkele beperking accepteren, ik wil geen gebruik maken van de mogelijkheid om mijn eigen wezen aan te passen aan wat ik in mijzelf voel als het juiste, heeft mijn leven geen zin en is er geen sprake van een existentie in de zin van het woord waarin men het gebruikt, leven, maar slechts van een soort vegeteren. En daarom zou ik u graag een reeks van gedachten willen voorleggen die rechtstreeks met dit onderwerp in verband staan en gelijktijdig de beperkingen die de mens zichzelf oplegt misschien in een duidelijker daglicht stellen. Heb ik uw toestemming? In eerste plaats, wanneer ik afga op datgene wat mij geleerd is en waarin ik niet volledig geloof, wanneer ik mij houd aan de regels buiten mij geldend, ofschoon ik ze voor mijzelf als nutteloos, onbetekenend of zelfs onaangenaam ervaar, verloochen ik mijzelf. Geen mens heeft het recht om zichzelf zo te verloochenen dat het ik teloor gaat. Hij kan slechts dit ik onder omstandigheden invoegen in een grotere eenheid. In die grotere eenheid beleeft het ik zich ten volle omdat het zich één gevoelt met alle anderen. Dan kan een gemeenschap ontstaan die er schoon aan strenge en soms bijna absurde regels gebonden, toch een groot en bevredigend levensgeluk schept. Ook in een dergelijk leven zal er voortdurende strijd zijn. Maar op het ogenblik dat regels en gemeenschap ingaan tegen hetgeen het ik als juist aangevoeld, hetgeen het ik dus accepteert als de juiste weg van handelen, kan eenzelfde gemeenschap een wurgende band worden. Stel dus, de regels die ik aanvaard zijn altijd de regels die uit mijn wezen voortkomen en mij voeren tot datgene wat ik in mijzelf als begeerlijk of goed ervaar. Hoe ruimer en groter ik mijn doel hierbij stel, hoe zekerder het is dat mijn leven zelf vol van ervaringen zijnde mij voert tot een groter begrip van alle bestaan. Een algemene regel nog steeds. Maar de volgende schreden vloeit hier onmiddellijk uit voort. Het is niet mijn taak voortdurend te vragen waarom. Want het waarom kan redelijk nimmer beantwoord worden. En elk antwoord dat ik vind binnen mijn eigen wereld is onvolledig en onjuist. Ik kan slechts mij overgeven aan een innerlijke stimulans of kracht. En wanneer ik dit juist en volledig doe, zonder mijzelf daarbij op de voorgrond te stellen, zal ik daaruit de juiste levenshouding vanzelf vinden. Elke wet die voor mij werkelijk geldt, wordt uit mijn innerlijk geboren en kan nooit buiten mij bestaan. Elke wet die ik voor mijzelf tot uitvoering breng en die een kern is van mijn leven, kan verschillen van alle andere wetten die in anderen bestaan. Mijn leven kan immer de maatstaf zijn waarmee ik anderen meet. Hier ligt een begin, vrienden. Want hierdoor kom ik tot het persoonlijk leven, het individuele bestaan. Het individuele bestaan op zichzelf is nog niet genoeg. Wanneer we weer teruggrijpen naar onze bebaarde existentialisten, onze filosofische existentialisten en die vele anderen, dan valt ons op dat ze proberen hun eigen levenshouding te rationaliseren. Ze proberen de redenen te geven waarom ze anders willen zijn dan anderen en wringen elk willekeurig argument in de richting van hun eigen zienswijze. Hieruit volgt dat een dergelijk mens zichzelf tot middelpunt van het al verklaart. Op het ogenblik dat je dit doet, sluit je je af van het werkelijk heelal. Iemand die ingewijd wil worden in de een of andere kennis of wetenschap, zal zijn leraar moeten aanvaarden. Daarnaast mag hij zelfstandig denken en werkzaam zijn, en hij mag vanuit zich, op grond van andere kennis, op grond van eigen inzichten, experimenteren. Dit is zijn volste recht. Zolang je echter zegt, mijn regels en mijn ervaringen gelden bovenal, kan er van een inwijding, geestelijk of anderszins, geen sprake zijn. Wanneer ieder vanuit zijn eigen standpunt en stellingen begint te leven en daarbij weigert om kennis van anderen tijdelijk te aanvaarden tot hij in staat is de waarde van die kennis te beoordelen, dan zal deze mens niets bereiken. Alleen zijn wij betrekkelijk machteloos, zelfs in ons begrip, zo wij ons eigen leven kunnen vormen en op de juiste wijze kunnen voortzetten, zullen wij voor onszelf of voor de wereld geen geluk, geen vrede kunnen scheppen en aan ons wezen geen werkelijke betekenis kunnen geven die verder reikt dan de wereld waarin we bestaan. Kunt u dat volgen? Dan moet ik hier conclusies gaan trekken die niet erg existentialistisch klinken, die het toch zijn. Elk proces van leren, elk proces van inwijding, dat niet alleen via een innerlijke weg en dus vanuit de kern van eigen wezen geschiet, vergt onderwerping aan een leraar. Vergt een aanvaarden van dienststellingen tot het ogenblik dat men zelf in staat is daarover een oordeel te vellen. Verder zal men nimmer met een deel van zijn wezen iets kunnen doen en een ander deel gelijktijdig elders bezighouden. Men kan geen twee heren tegelijk dienen. Het leven is een ondeelbare factor. U kunt niet half hier leven en half elders. Zo kunt u ook niet half geestelijk en half stoffelijk streven. Er moet sprake zijn van een eenheid. Dan is het noodzakelijk een discipline te vinden. Een persoonlijke regel, een persoonlijk begrip, waarin alle stoffelijke en geestelijke waarden op zo juiste en harmonische mogelijke wijze worden samengevoegd. Aanvaard ben? Nou, dat is...
Ja, er is toch een keer gezegd geworden voor de stoffelijke betrachtingen en de geestelijke dat we de juiste middenweg moesten bewandelen. Dus we hadden daar, we dachten dus dat we en geestelijk en stoffelijk konden streven. Dus.
Dat werd door mij gezegd en niet uitgesloten. Maar wanneer uw geestelijk streven een ander is dan uw stoffelijk streven, is er geen mogelijkheid tot waar bestaan, tot ware bewustwording of inwijding. Slechts indien het geestelijk streven en het stoffelijk streven harmonisch zijn, zoals door mij zojuist gesteld, kan daaruit dus een eenheid van leven voortvloeien. En eerst in die eenheid is een werkelijke bewustwording mogelijk. Ik herinner u aan andere argumenten uit het verleden, waarbij we onder meer hebben betoogd dat het geestelijke stoffelijk moet worden gemanifesteerd, dat alle geestelijke waarden tot uiting moet worden gebracht en op de proef gesteld, terwijl omgekeerd alle stoffelijke waarden een zekere geestelijke inhoud moeten bezitten. Waar dit niet het geval is, zijn ze voor de inwijding, voor de bewustwording zonder betekenis en vaak gevaarlijk. Is uw vraag beantwoord?
Zeker, dank u.
Van eigen belangstelling, ja? Van eigen belangstelling.
Dat is daar geen tegenspraak in. Als goed begrip nog wat er bestaat.
Ik heb gesproken over een bepaalde sfeer van existentialisten. En ik heb getracht duidelijk te maken dat sommige vormen van existentialisme eigenlijk het best nog worden uitgebeeld in l'enfer, de hel, zoals dat beschreven werd, ook door diezelfde Sartre. Ik weet niet of u zich dat stuk herinnert. Het zijn mensen die alleen met zichzelf geconfronteerd en in feite alleen belangstelling hebben voor zichzelf, gekweld worden door het feit dat ze nergens een bevestiging van zichzelf vinden. Daar komt het op neer. Of maison clos, pardon. De gedachtegang dat er een strijdigheid is, is alleen in zoverre juist dat dus, zoals ik reeds beweerde, onder de naam existentialisme vele verschillende levenshoudingen schuilgaan en vele in feite absoluut tegengestelde theorieën een rol spelen. Om je een voorbeeld te geven, sommige vormen van existentialisme ontkennen God als een reële waarde in het leven. Zij baseren zich op het zuiver materiële en willen dit zuiver materiële voortdoen bestaan en zo intens mogelijk en zoveel mogelijk beleven. Daarnaast bestaan existentialismen, vormen dus van deze leer en opvatting, die juist zeggen, bijvoorbeeld in het christelijke, wanneer Jezus mijn bron van geloof, kracht en genade is, dan moet mijn hele leven zijn gericht op een eenheid met die Jezus, want alleen vanuit Jezus leef ik. Mijn bestaan vloeit uit hem voort, en slechts in de uiting van datgene wat in zijn wil en vanuit zijn leer voortvloeit, zal ik werkelijk kunnen bestaan. Let wel, ik treed voor geen van de twee stellingen in. Ik zeg niet dat ze van mij zijn. Ik citeer ze. En wat is er meer tegengesteld als de gedachte jezelf uitleven zonder begrenzing en het aanvaarden van een meester, in dit geval Jezus, en dat is dus ook existentialisme, en vanuit die kracht een leven opbouwen, waardoor men werkelijk leeft, krachtens die meester. Deze tegenstelling, deze tegenspraak is dus niet de mijne, maar ze vloeit voort uit het verwarde existentialisme, dat zelfs in zijn filosofische stellingen en betogen, waarover u veel kunt lezen, voortdurend strijdigheden vertoont. Want het is een bestaansfilosofie. Maar een bestaansfilosofie die in ieder vanuit zijn eigen standpunt, zijn verlangen, zijn wereldbeschouwing tracht te verwerken. Is uw vraag beantwoord? Nou, dan kom ik tot een volgend punt.
En nu spijt het me dat ik hier ten dele in herhalingen verval. Het ligt aan het onderwerp. U kunt niet alleen bestaan. Als u hier helemaal alleen zou zijn, dan zou geen enkele dienst voor u worden verricht. Er zou geen brood worden gebakken. Er zou geen boeier zijn die melk voor u maakt, graan voor u maakt. Niemand die de elektrische centrale bedient, nou wat er verder bij wordt. Dan zou het u, mijn vrienden, en dat kunt u zich misschien indenken, absoluut hulpeloos en eenzaam zijn. Uw eigen bekwaamheden, hoe groot die ook mogen zijn op een bepaald terrein, zijn niet voldoende om alles te vervangen. De grootste geleerde van de wereld, die geheel alleen komt te staan, heeft niets aan zijn kennis en is door die kennis vaak zelfs gelimiteerd en hulpeloos bij het handhaven van zijn eigen bestaan. Kunt u dat accepteren? Dan volgt hieruit dat de mens nimmer als één ding kan, mag, handelen, denken of leven. Hij moet voortdurend begrip hebben voor de gemeenschap waartoe hij behoort en zich realiseren in hoeverre hij van die gemeenschap, in hoeverre die gemeenschap van hem afhankelijk blijft. Eerst het besef van de relatie die bestaat tussen het ik en de wereld en in bredere zin tussen het ik en de kosmos maakt het mogelijk een juist bestaan, een juiste bewustwording, een juiste realisatie van het eigen wezen en de krachten daarin te bereiken. Dan volgt hieruit: elke band die ik bewust kan leggen met voor mij harmonische waarden is belangrijk, maar even belangrijk is elk besef van banden die ik met of zonder mijn wens en wezen, alleen krachtens mijn bestaan, bezit met anderen. Het is daarbij niet belangrijk of die anderen leven in mijn eigen wereld of dat ze leven in een andere wereld of sfeer, of zij God heten, engel of demon. Het feit dat zij bestaan alleen is voldoende om deze band voor mij belangrijk te maken. Kunt u dat volgen? Dan is het geheel van het menselijk denken en het menselijk leven op te bouwen in de juiste vorm van bestaansbewust leven, op een erkennen van bindingen en het juist ordenen daarvan. Wanneer een bepaalde binding u niet bevalt, dan kunt u die binding teniet doen. Maar u zult de taak die normalerwijze door die ander werd verricht, zelf moeten verrichten. U zult bij wijze van spreken zelf uw brood moeten bakken of zelf moeten slachten. En ik denk dat u zich 1000 keer zult bedenken voor u daartoe overgaat. U zult zelf uw groente moeten verbouwen. Ik denk niet dat u er veel voor zou voelen. En zo verder. U zou zelf een hele sortering van artikelen in huis moeten hebben om niet meer naar een winkel toe te gaan. Maar dat betekent dat uw sortering zo groot is dat u een groot gedeelte van uw leven en uw bezit aan nutteloze inventarisatie, aan nutteloos inkopen eigenlijk, ten gronde zou gaan. Dus, wij mogen in het leven slechts die banden verbreken en elimineren waarvan wij beseffen wat zij voor ons betekenen en gelijktijdig ons realiseren hoe wij zelf het zo ontstaande tekort kunnen opvangen. Is dat duidelijk? Dan is de erkenning van banden en de realisatie van wat zij voor ons persoonlijk inhouden zeer belangrijk om een juiste en een harmonische levenshouding te vinden. Want er zullen zeer veel punten zijn in het leven waarmee ik het niet eens ben. Ik kan mij verzetten tegen een guerre civile, omdat die man mij niet bevalt of zijn optreden voor mij schadelijk is. Maar wanneer ik mij realiseer dat ik gelijktijdig voor orde, voor een bepaalde veiligheid op die mens ben aangewezen, dan zal ik die mens moeten accepteren. En dit betekent dat mijn eigen gedrag erdoor beïnvloed wordt. Is dat duidelijk? Zo kan ik u 1000 voorbeelden geven. Maar, en hier komt nu het belangrijke, in mijzelf, ik spreek dus mijn de ik-vorm als zijnde de meest eenvoudige, in mijzelf bestaat wel degelijk een gevoel van wat ik wil, wat voor mij noodzakelijk is, Ik heb ergens een honger, een innerlijke noodzaak, waaraan ik niet ontkomen kan. Op het ogenblik dat ik deze honger en deze innerlijke noodzaak kan definiëren in haar juiste betekenis, heb ik erkend welke band bestaat tussen mij en het hogere. Want deze honger kan slechts voortkomen aan een erkend en aangevoeld tekort in mijzelf. Dien ten gevolge zal dat tekort alleen aangevuld kunnen worden uit de bron van deze kennis. En deze kennis ligt niet zuiver materieel, zij ligt in de geestelijke wereld. Aanvaardbaar?
Hoe kunnen wij bepalen welk tekort de persoon hebben?
Nou, dat is heel eenvoudig. Ik wil er niet een al te persoonlijke discussie van maken, maar wat verlangt u nu het meeste in uw leven?
Ik denk dat alle mensen een soort zekerheid, geborgenheid, geluk, kalmte, vrede.
Deze dingen zijn tot op zekere hoogte voor elkaar synoniem.
Ja.
Wanneer u vrede verlangt, dan bewijst u dat u geen vrede kent. Wanneer u geen vrede kent, bewijst u daardoor dat u onevenwichtig bent. Dan zoekt u een evenwicht te winnen. Welke factoren zijn in uw wezen de meest verstorende? Wat is hetgeen u het meeste tot onrust, tot daden drijft? Wat is hetgeen u het meest ongelukkig maakt? Realiseer u dit. Dan weet u welke waarden in uw persoonlijkheid in de waag hangen. En dan weet u ook tevens waarom gestreefd en denkt zoals gestreefd en denkt. Huh? Ik zou zeggen, ook dit is toch begrijpelijk. Dan heeft u daarmee uw tekort, heeft u dus, als het ware, omschreven. En dat is een tekort wat gevoeld wordt. Het is niet een hiaat in uw eigen persoonlijkheid. Maar het is een tekort in de banden die u hebt met de rest van het al. Kunt u dat ook begrijpen daarbij? En dan volgt hieruit dus weer dezelfde conclusie. En tevens de voortzetting overigens van het onderwerp. Op het ogenblik dat u in uzelf een grote onvrede hebt en u kunt eraan op geen enkele wijze tegemoet komen vanuit uw redelijk en stoffelijk besef, terwijl u in uzelf geen kracht kunt vinden om te compenseren, om te vervangen of goed te maken, zult u moeten zoeken in de richting van de hogere kracht of de hogere waarde. U kunt dit zoeken in het geloof. U kunt het zoeken in het volgen van een bepaald systeem. Op het ogenblik dat een geloof, een systeem, kortom, een voor u enigszins bovenredelijk element, de aanvulling betekent van uw innerlijke verstoring, kunt u het totaal van het leven, ongeacht zijn verschijnselen, verdragen.
Oh, men vertelt wel eens niet waar dat een bepaalde heilige gegrilleerd werd boven een houtskoolvuurtje en zich met een vriendelijke glimlach tot zijn beulen wendende verklaarde: deze kant de schaar, draai me zo. Dat is natuurlijk een spot, maar er ligt ergens waarheid in. Wanneer de wereld mij kwelt, dan kan deze kwelling voor mij, doordat ik die innerlijke zekerheid, die compensatie bezet dus van eigen onvolkomenheid uit het hogere gebied, niet alleen deze kwelling verdragen, maar wat meer is, ik zal zelfs in staat zijn mijn kwelgeesten te helpen, om hun taak tenminste goed te vervullen. Dit klinkt absoluut onredelijk vanuit de menselijk standpunt. Maar pas wanneer ik de geestkracht heb om alles te aanvaarden, zonder voorbehoud, kan ik zeggen, ik heb vrede. Ik ben evenwichtig. Dan kan nog een kort ogenblik die evenwichtigheid verstoord zijn. Maar dit is betrekkelijk onbelangrijk. Mijn conclusie. Elke mens zou in compensatie van zijn eigen onvolkomenheden, die door de wereld niet kunnen worden aangevuld, binnen de huidige maatschappij, moeten zoeken in een andere wereld of sfeer, in een hogere persoonlijkheid. Zelfs indien die persoonlijkheid of die hogere wereld of sfeer een illusie is, kan hij daaruit vrede winnen en kracht winnen. Het is beter evenwichtig te zijn met zelfs een irreële factor die als tijdelijk compenserende factor optreedt, dan onevenwichtig voor te gaan. Kunt u dat volgen? Bent u het ermee eens? Ik had hier eigenlijk een protest verwacht. Maar goed. Wanneer ik dus voor mijzelf die zekerheid zoek, kan ik deze alleen zoeken door alle verantwoordelijkheid van mijn eigen leven en bestaan en streven, die ik niet persoonlijk bewust kan dragen, over te geven aan een andere figuur, kracht of persoonlijkheid. En wanneer ik dit stel, dan volgen hieruit voor het leven van de mens weer bepaalde lessen of regels. Ik heb u zo even al gewezen op de noodzaak van discipline en verding. We kunnen dit nu uitbreiden. Mijn onderwerping aan geestelijke krachten, al dan niet reëel, is voor mij de enige wijze om een voldoende innerlijk evenwicht te verwerven. Het verwerven van mijn innerlijke vrede, mijn innerlijk evenwicht, maakt mijn bestaan echter volledig en afgerond. Geen juist leven en bestaan mogelijk zonder een aanvaarden van een hogere waarde, een hogere idee, die voor eigen onvolkomenheden als het ware de aanvulling vormt. Dan moet ik mijzelf afvragen welke weg, welke idee voor mij de meest juist is. Ik kan niet uitgaan van het standpunt dat de resultaten de juistheid van de weg moeten bewijzen. Dat is heel belangrijk. Ik kan zelfs uitgaan van het standpunt dat de innerlijke vrede die uit de weg voortkomt, mij uiteindelijk tot het bereiken van resultaten in staat stelt. Wanneer ik stel dat ik geloven zal wanneer een mirakel gebeurt, gebeurt het wonder niet. Wanneer ik echter volledig geloof, zal het mirakel kunnen geschieden dat mijn geloof bevestigt. Is het duidelijk? Dit betekent dat de mens een deel van zijn eigen denken moet prijsgeven. Het is een betrekkelijk onbelangrijk deel, want het is het theoretiserende deel. Tracht nimmer alle dingen te verklaren. Tracht wel alle dingen te beleven en verklaar datgene wat ge volgens uw huidig bewustzijn redelijk verklaren kunt. Onderwerp u, wat al het andere betreft, aan de leiding, het geloof, de idee die ge als aanvulling voor uw wezen hebt aanvaard. Hieruit vormt het bestaan dan vanzelf een nieuwe kracht. Je zult zeggen, maar wij zijn denkende wezens. Zeker. Maar een groot gedeelte van het denken van de mens verwijdert hem van de werkelijkheid. En brengt hem niet tot die werkelijkheid. Ik kan u een aardig voorbeeld geven. Wanneer ik u zou zeggen, er gebeurt binnen een minuut een ongeluk. En het ongeluk gebeurt hier niet vlakbij, zegt u dat het niet gebeurt. Toch vindt het plaats. U echter zegt, ik wil dit meemaken, ook al realiseert u zich dat niet. Ik wil dit zien zoals ik het heb bestemd, zoals ik het voor mij opeis. Door deze conditie op te leggen, maakt ge de aanvaarding van de werkelijkheid zelfs onmogelijk. Hieruit volgt toch wel, denkt mij, dat het gestelde niet alleen logisch is, maar zelfs noodzakelijk. Ik weet dat ik door mijn eigen denken aan alles mijn eigen interpretatie geef. Mijn eigen interpretatie is echter niet de juiste, tenzij zij onmiddellijk voortvloeit uit de bindingen die ik heb met eigen en andere werelden. Belangrijk punt. Hoe sterker ik mij gebonden acht aan bepaalde regels, hoe meer ik mijzelf verdiep in een bepaalde ideologie, hoe groter de mogelijkheid dat ik een tijdelijke vrede, een tijdelijke rust bereik. Eerst een mens die in zichzelf een zekere vrede en rust kent, zal blijmoedig kunnen leven,
Voor hem gaat het totaal van het leven de betekenis krijgen. Vanaf een regenbui, waar u er voldoende van hebt, tot de zonneschijn, die uw inziens wel eens tekort schiet. Vanaf een eenvoudig, microscopisch klein wezen, tot de enormste en grootste verschijnselen die het allemaal kent. Eerst wanneer je in jezelf rust en vrede kent, krijgen de dingen voor je bewustzijn hun juiste waarde. Zolang het eigen denken en eigen onrust echter de eigen interpretatie en de eigen eisen voorop stellen, zal de kosmos zich niet in zijn werkelijk gedaante kunnen vertonen. Waarlijk en volledig bestaan is afhankelijk van aanvaarding, zelfdiscipline en het terzijde stellen van speculatieve gedachten op die punten waar men een aanvulling kan vinden door gezag, tot eerst alle redelijke punten volledig verwerkt en begrepen zijn. Aanvaard, hè? Ja, misschien is het hier en daar wel een beetje zwaar of taai, of niet?
Het is niet taai.
Nee, misschien wel hard. Hè? Maar dat is weer wat anders. Goed. Mijn vrienden, zoals u hier samenkomt, zoekt u ergens de oplossing van het grote geheim. U kunt die oplossing zoeken in de boodschap van de geest, in het werken der magie, in de taal van de sterren. U kunt ze zoeken in een geloof, of in de boodschap van een dierbaar overgegaan. Langs al die wegen zult ge waarheid kunnen vinden, zolang gij daaraan niet eerst uw eigen voorwaarden oplegt. Het ware bestaan en het ware leven kunnen eerst dan bewust gerealiseerd worden, wanneer men slechts ten opzichte van zichzelf voorwaarden en regels stelt, maar dit nimmer doet ten opzichte van de verschijnselen en wetten die elders bestaan, of ten opzichte van de banden die het ik met het leven, met de kosmos verbinden. Wanneer ik zacht ben, zachtmoedig en lief voor mijzelf, er zijn een hele hoop mensen hoor, die dat doen. Ik zal een klein voorbeeld geven, misschien maakt het dat duidelijker. Er zijn mensen die zeggen, man, dat bier, dat is slecht voor je. Je moet niet zoveel bier drinken. Daar gaat je gezondheid aan ten gronde. En als ze een half uur hebben gepraat, dan zeggen ze, patron, ik heb dorst. Geef mij eens een dorst. Of een pils. Of een trappist. Kijk, dat zijn nou de mensen die heerlijk wel alles verkondigen, maar het zelfs niet leven, niet aan doen. En heel veel mensen zijn in hun leven eigenlijk precies hetzelfde. Zij stellen aan anderen eisen die ze zelf niet kunnen vervullen. Daardoor vervalsen ze hun beeld van de wereld. Want als deze persoon zelf niet in staat is om alle bier terzijde te schuiven, dan moet het ergens goed zijn. Dan moet hij dat goede ook toekennen aan datzelfde bier voor iedereen. Dat is hetzelfde in opvoedkunde. Ik weet niet of u het wel eens hebt meegemaakt. Dat mensen met elkaar spreken over kinderen. Dat ze zeggen, ja, maar je moet ze niet zo verwennen. Dus je moet ze werkelijk eens eventjes stevig vastpakken en zeggen, denk erom, dat gaat niet. En of ze nu huilen en schreeuwen of niet, trek je daar niets van aan. Het is noodzakelijk dat ze discipline leren kennen. Waarop ze naar huis gaan en hun kinderen voor de vijfde maal, ondanks dreigende maagpijn, 5 of 10 frank geven voor een glas, voor een ijsje. Kijk, wanneer u overtuigd bent dat iets nodig is, dan moet u het doen. Niet alleen aan anderen opleggen. Want wanneer u dit tegen anderen zegt, hebt u het gevoel dat u zelf zo bent. U verwacht dus dat de wereld u anders zal waarderen dan u kunt zijn. Uw eigen leven is een vervalsing. Erger nog dan vals bankpapier. Want
die wereld is niet verbonden met de schijnwereld die u hebt opgebouwd, maar met uw werkelijke wezen. U kunt die reacties niet verwerken, u zult steeds meer banden terzijde werpen, maar daardoor steeds meer zelf moeten doen. Sterk commentaar. Goed. Dus, we hebben gezegd, waarheid, consequent zijn. We moeten nog een stap verder gaan. Die waarheid en het consequent zijn moet ik toepassen op alle dingen waar ik beheersing heb. Al datgene wat door mij niet beheerst kan worden, dien ik te aanvaarden. Een aanvaarding heeft pas zin en bevordert pas de werkelijke zin van leven en bestaan, wanneer zij niet een verzet met zich brengt. Dat is lastig, hoor. Als u duidelijk naar buiten gaat en het klettert, oh, misschien regent het niet zo hard, hoor, maar het klettert gewoon, het water dat naar beneden stort, ze boven tonnen vol tegelijk leeg staat te groeien. Dan kunt u zeggen, dit moet ik aanvaarden. En u kunt u daaraan aanpassen. U kunt ook gaan mopperen. Past u zich zo goed mogelijk aan en zegt u, ik kan er niets aan veranderen, dan blijft er kracht over om het aangename van het leven, het goede van het leven, toch weer te vinden. Dan verder. Doet u het niet, dan zal u betrekkelijk nutteloze kritiek tegen dit al te vochtig hemel gebeuren, u zeker in een staat brengen waarin uw contacten met anderen daaronder lijden. En dit zijn de contacten die u bewust zou kunnen beheersen en vormen, maar die u niet de juiste nadruk geven. Zijn we er nog steeds bij allemaal, ja?
In de last heb ik het helemaal verstaan.
Laten we het nog een keer zeggen, een beetje eenvoudiger. Heeft u wel eens meegemaakt dat u zich ergerde over iets waar u werkelijk niets aan zou kunnen doen, buiten uw beheersing was? Ja? Dat we zeggen, u vindt op de weg een opstopping. U heeft het niet kunnen weten, u kunt er niets aan doen, u heeft een vertraging. Zegt u nu, ik kan er niets aan doen, dus dat moeten we maar accepteren. En wat eruit voortkomt, kan ik ook niets aan doen, dat zal ik ook maar accepteren. Dan kunt u de tijd van het wachten misschien aangenaam besteden, of althans nuttig. Wanneer u zich echter, laat ons zeggen, bij een vertraging in wegverkeer, ik neem dus nu eens een ander voorbeeld, een kwartier lang hebt zitten opwinden, en u komt thuis, op uw kantoor, in uw bureau dus, in uw fabriek misschien, dan zult u daar tegen iedereen die nog normale band met u heeft, kregel zijn. U wijst mensen van u af. Uw secretaresse die u eigenlijk wilde waarschuwen, vindt dat u het nu zelf maar uit moet zoeken. Ze doet alleen wat hoog noodzakelijk is. De werkman die eigenlijk beste stemming was en door had willen werken om u te helpen op tijd een bepaalde bestelling af te leveren, aan een verplichting, een contract te voldoen, denk nu als je zo bent moet je het zelf maar doen en doet het hoogst nodige. Zo stapelen zich de zorgen op. U heeft de banden met andere mensen dus geschaad door uw verzet tegen iets waar u in feite niet tegenop kunt en uw ergernis over iets waar u toch geen verandering aan kunt brengen. Is dat nu duidelijk? Hoeveel mensen van u kunnen eerlijk zeggen dat ze dat nooit doen? Gemene vragen. Maar ja.
Ik had het ook anders kunnen vragen. Ik had kunnen zeggen, wie van u doet dit wel eens? En dan had u ook kunnen zwijgen, dan had het er veel beter uitgezien, maar het zou een veel grotere leugen geweest zijn. Ja, neemt u me dus niet kwalijk, weer, dat is even terzijde. Wanneer u zich dit nu werkelijk realiseert, u zegt het is waar, waarom doet u er niets aan? Wil men werkelijk leven, het leven rond zich bewust ondergaan? Wil men vreugde hebben in het bestaan, wil men vrede, zekerheid bereiken, geborgenheid, dan kan men die nooit bereiken door zich te verzetten tegen hetgeen men niet beheerst. Men kan het slechts bereiken door daar waar een beheersing bestaat, waar er banden met de wereld en met de geest aanwezig zijn, deze bewust zo goed en zo intens mogelijk te maken. Met andere woorden, het geheim van het bewuste, het goede, het zekere bestaan is het scheppen van harmonie met anderen. Aanverpen? Dit kan nooit alleen gelden voor zuiverstoffelijke banden en relaties. Maar moet ook voor alle geestelijke aspecten van kracht geacht worden. Wanneer dit het geval is, vrienden, dan zal elke mens voor zich ook na moeten gaan of hij zich verbonden voelt met de geest, daarbij niet zich afvragend wie of wat het is. Dat kan zich manifesteren later, maar dat weet u nu misschien niet. Maar zich alleen afvragende, wat is die kracht voor mij? En daarop te antwoorden. Door vanuit jezelf een antwoord te geven op de geestelijke kracht die er bestaat, vergroot je je vrede, je zekerheid. Nogmaals, de vorm waarin u die geest zich voorstelt is van weinig belang. Tenzij u gaat zeggen, ik weet dit zeker. Onthoud verder. Er bestaat geen enkele factor die zekerheid heet in een werkelijk bestaan. Elk bestaan vloeit onmiddellijk voort uit verandering. En er kan worden gezegd dat bestaan identiek is aan verandering plus bewustzijn. Wanneer u, mijn vrienden, op deze wijze zoekt te leven, dan bent u in meer geestelijke zin een existentialist. Dan is uw levenshouding een vorm van existentialisme. Maar het is gebaseerd op de reële waarde van uw eigen maatschappij en wereld, op de reële krachten van uw innerlijk, en brengt u tot een zo harmonisch en volledig mogelijk beleven, niet van alle dingen, maar van die dingen waarin gij zelf vrede, geluk en zekerheid vindt. De beperking, de wet en de regel die men aanvaardt, vergroot de innerlijke zekerheid. En daarmee heb ik, zover het existentialisme betreft, mijn onderwerp wel enigszins afgesloten. Er blijft nog wel iets te zeggen over, maar wilt u hier kritiek of commentaar op leveren, gaat uw gang.
We zijn nu eenmaal zwakke wezens. We gaan wel niet het zo van inzicht. We zijn dus feitelijk maar in staat, niet tegenstaande al een goede raad, van te aandoenen in evenredigheid van wat van die dingen in ons leeft. Ja? En het blijkt wel door iets of iemand zo voorbestemd te zijn, dat we allemaal een verschillende weg zullen gaan, de ene al beter dan de andere. Maar in elk geval, ik hoop ervoor dat uw raad ons wel ten goede zal komen om die goede richting te nemen.
Ik kan u nooit, dat heb ik aan het begin gezegd, een raad geven die alleen voor u persoonlijk juist is, of die voor u geheel juist is. Elke mens moet zich meer en meer bewust worden van het feit dat hij zelf moet leven, zelf moet doen en uiteindelijk zelf een richting kiezen. Niemand kan u zeggen wat het recept is om gelukkig te leven of het recept om geestelijke krachten kenbaar te maken. Men kan u slechts zeggen, dit zijn de algemene regels die gelden. Zoek daarvoor uw persoonlijke toepassing en begin daarbij op dat terrein wat u werkelijk beheersen kunt. Zo alleen vindt u vrede en geluk. En ik geloof dat dat ook redelijk is. Ik ben u natuurlijk dankbaar voor uw vaststelling. Maar wanneer ik aanneem dat er tussen ons een band van begrip bestaat op het ogenblik, dan zal deze band in uw leven iets betekenen. En naarmate u die band voor uzelf meer aanvaardt, zal er een sterkere wisselwerking tussen u en ons bestaan. En daaruit zal voortvloeien het aangepast aan uw eigen wezen in de praktijk brengen, of trachten in de praktijk te brengen, van hetgeen we hier besproken hebben. Onder meer. Goed, vrienden. Wanneer hier verder geen commentaar aan verbonden is, dan zou ik nog kort en snel aan... Ja, u mocht nog vragen als u wilt.
Het is altijd in hetzelfde verband. Wanneer het al van mensen die het wel goed meen, die wel bereid zijn goede voornemens te nemen in aangaande vrede, maar er zijn mensen die gebaard zijn met een zekere zenuwachtigheid. En het was misschien wel wenselijk die mensen eens een goede raad te geven wat ze daar in de praktijk kunnen gaan doen. Dus dat ze nu die verkeersopstopping willen aanvaarden en zo, maar dat ze nu toch, dat nu per se zo zenuwachtig worden, de techniek om een verkalmte aan te maken.
Dat is heel eenvoudig. En misschien veel eenvoudiger dan u denkt. Zenuwachtigheid is onzekerheid. Wanneer u zeker bent van het feit dat u geen schuld treft en u leert uzelf aan de eventuele beschuldigingen van anderen terzijde te stellen, dan kunt u elke tijd die u anders gebruikt om u zenuwachtig te maken of te ergeren, dus gebruiken om iets positiefs te doen. Wanneer u in het dagelijks leven zenuwachtig bent, dat hebben we ook nogal eens vaak, al is het alleen maar omdat het eten is aangebrand of iets dergelijks, dan kunnen we dus heel rustig zeggen, ik heb mijn best gedaan. Laat mij de tijd die overblijft niet bezighouden met de vraag hoe men daarop zal reageren, maar eerder met maatregelen om het zo goed mogelijk ongedaan te maken en verder om een compensatie voor die anderen te scheppen. Want iemand die zich zenuwachtig maakt, die begint meestal zich te verdedigen voor je aangevallen wordt. Heeft u het wel eens opgemerkt? Ik wil zeggen, zenuwachtigheid is in de praktijk naar buiten toe kenbaar als agressiviteit of absolute tegenstelling. Een vorm van stomzinnige stilzwijgendheid. Een vrouw is die stilzwijgendheid dan ook vaak nog uit te drukken in tranen. Wanneer je jezelf opzweept, want dat is de oorzaak van een deel van die zenuwachtigheid, dan is elke beheersing weg. Weigert u uzelf op te zwepen door te constateren, dit zijn de feiten, ik kan er niets aan doen, ik ga voort. Dan kunt u veel vermijden. Wanneer u zich niet meer baseert op de vraag, wat zal men zeggen, onverschillig wie die men is, maar alleen op de vraag, heb ik het beste gedaan wat ik doen kon, en wat kan ik nu het beste doen, dan blijkt die zenuwachtigheid sterk terug te vallen. De daarmee gepaardgaande prikkelbaarheid, onzekerheid, onbeheerstheid, loopt eveneens terug, en met enige training kan men dan die zenuwachtigheid binnen de perken houden. U moet begrijpen dat een deel van die zenuwachtigheid ook lichamelijke oorzaken of achtergronden kan hebben. Het is bijvoorbeeld bekend dat een overgevoeligheid, een vorm van zenuwachtigheid, vaak gepaard gaat met opkomende tuberculose. Dat ongerechtvaardigd optimisme in fase naar voren komend eveneens tot diezelfde ziekte en tot het beeld ervan behoort. Zo zijn er heel veel psychische achtergronden te noemen dus, van ziektebeelden die een zenuwachtigheid met zich brengen. Maar de mens die zich een bepaalde denkgewoonte eenmaal heeft aangewend, ook al helpt dat niet de eerste keer. Want je moet er eerst in komen. Je moet eerst oefenen. Die zal toch in staat zijn die overgevoeligheid, die zenuwen, die prikkelbaarheid, zo ver binnen de perken te houden, dat een zo juist, zo harmonisch en zo gunstig mogelijk resultaat bereikt wordt. En het vreemde is dat dan vele lichamelijke verschijnselen als gevolg van die instelling vanzelf minder erg worden, zodat we ook daar nog een positieve invloed zien. Is dit voldoende?
Waarom krijg ik vraag aan het aantal die betrok in de regionaal en gaat aan terug over het existentialisme. U spreekt aan de existentialisten. Pakken ze deel zomaar op de maatschappij? Wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
Pardon, sommige existentialisten parasiteren op de maatschappij. Het sommige is, zoals ook al in een vorige vraag duidelijk is geworden, dus een aanspeling op een zekere groep. Wanneer een aantal mensen, het zijn vaak jonge mensen, alle conventie van zich afschudden, dan is dat nog aanvaardbaar. Maar wanneer zij eisen dat de maatschappij
haar conventies tegenover die jonge lui in zal houden. En profiteren van het feit dat het conventionele buiten hen voortbestaat, parasiteren ze. Want ze vragen voortdurend krachten, soms zelfs hun levensonderhoud, zonder daarvoor iets terug te doen. Op grond van het feit dat zij existentialist zijn. Niet beseffend dat deze vorm van bestaan alleen mogelijk is, wanneer anderen zich aan de regels houden die zij zelf als onbetekenend, onbelangrijk en daarom verwerpelijk beschouwen. En in deze zin kan dus menig existentialist op grond van zijn dan vaak zeer zwartgallig en pessimistisch existentialisme tot een parasiet worden in de maatschappij. Ik neem er geen woord van terug, u moet me niet kwalijk nemen. Is ook dit voldoende? Als er geen vragen meer zijn, dan wil ik dus nog, en nu wel heel kort, een paar punten afhandelen die dus niet onmiddellijk met het onderwerp samenhangen. En ieder die zich op dit ogenblik bezighoudt met geestelijke ontwikkeling en geestelijk werk, moet begrijpen dat grote veranderingen aanstaande zijn. Daarop is van onze zijde uit meerdere malen de nadruk gelegd. Die nadruk houdt in dat wij niet precies weten hoe zich alles ontwikkelt, omdat er vele mogelijkheden zijn. En wanneer wij een mogelijkheid kiezen, dan is dat de meest nabijliggende. Maar dat de verandering op het ogenblik aan de gang is, dat zich onophoudbaar voortgrijpt, zowel in het politieke en het sociale en het economisch bestel als in het geestelijk leven, zal u dag na dag duidelijker kunnen worden. Een geestelijk strevend mens zal op grond daarvan zichzelf moeten oriënteren op een nieuwe wijze. De oude wijze van het boven anderen staan of het buiten anderen staan heeft geen zin meer. Daarentegen krijgt in deze tijd bijzonder scherp zin het scheppen van een juiste zelfdiscipline, het aanvaarden van de juiste maatregelen, het aanvaarden van de juiste wetten en regels en het zich zonder meer daartoe bekennen en daaraan houden. Het de consequenties van elk afwijken van regels en dergelijke aanvaarden. Het betekent dat men niet in de eerste plaats eisen stellend meer van resultaten, maar in de eerste plaats eisen van de juiste innerlijke vrede en de innerlijke kracht tot zeer grote resultaten komt. Maar wanneer men eerst de resultaten eist voordat men tot de discipline overgaat, komt men in deze dagen niet verder. Dit geldt vooral voor het magische element dat in deze dagen bijzonder sterk wordt. Naarmate meer magische mogelijkheden en krachten zich openbaren, steeds grotere overdracht van kracht aan anderen mogelijk is, zal degene die daaraan deel wil hebben, zich ook een sterkere en meer volledige discipline op moeten leggen. Het is onmogelijk om uit het al krachten te verkrijgen of magische bekwaamheid te verkrijgen, zonder dat men eerst beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Deze beantwoording, vrienden, impliceert op het ogenblik nogmaals een absolute gehoorzaamheid, zover het eigen redelijk wezen weten en de redelijk gekende en beheerste banden zich daartegen niet verzetten. In de tweede plaats. Een magisch element betekent je bezighouden met onbekende krachten en mogelijkheden. Het kennen van deze onbekende krachten en mogelijkheden ontstaat langzaam. Men gebruikt symbolen en een symbolentaal, een gebarentaal enzovoorts, om deze krachten voor zich kenbaar te maken. Zo gebruikt men ook namen die niet de werkelijke namen zijn, maar slechts symbolische omschrijvingen van een betaald wezen, bijvoorbeeld Sions. Wanneer wij op deze wijze dus voor onszelf hebben geleerd dat de magie een benadering is van het onbekende aan de hand van symbolen, zullen wij beseffen dat het leren kennen van symbolen en het juiste gebruiken van een van de meest belangrijke is die in het menselijk bestaan op kan treden. Wij moeten leren alle symbolen, ook de symbolen in het dagelijks gebruik, voortdurend juist en bewust te hanteren en in een zojuist mogelijke samenhang met alle andere symbolen en symbolische handelingen te stellen. Eerst wanneer ook de symboolhandeling een zekere eerlijkheid en kracht in zich draagt, kan een bereiken daaruit voortkomen. Bovendien, in de komende tijd, we hebben daarvoor nog ongeveer een jaar of anderhalf jaar, misschien twee jaar de tijd, zal het element van geestelijke invloed en werking in de mensheid steeds sterker direct kenbaar zijn. Wanneer dit als een onbekende gast komt, in een mens die zichzelf nooit de discipline heeft opgelegd, kan het een verstorende en een fatale factor zijn. De mens daarentegen die zichzelf voldoende geschoold heeft, niet slechts in theoretisch denken, maar ook in het aanvaarden van discipline en het scheppen van de juiste harmonische verhoudingen daarbij hem dit mogelijk is, zal uit diezelfde krachten kunnen putten. Hij zal eruit zijn eigen levenskracht en vermogen zien vergroten. Op het ogenblik is het dus zeer belangrijk
dat u zich leert houden aan regels. En dat u deze regels beschouwt als het meest belangrijke. De offers die u daarvoor brengt, zullen altijd gecompenseerd zijn. Het is niet noodzakelijk dat u alle regels die u worden opgelegd zonder meer accepteert. Maar een regel die u vrijwillig en bewust hebt aanvaard, zult u moeten blijven aanvaarden en zult u nimmer terzijde mogen stellen. Het gebruik van alle geestelijke krachten, vooral die van het zogenaamde magnetisme, dus de genezende kracht en de krachten van geestelijk verband, zullen moeten worden gezien als op het ogenblik buitengewoon belangrijk. Want in de onevenwichtigheid van deze periode zal magisch ingrijpen soms inderdaad grote krachten kunnen ontketenen. Een magisch ingrijpen dat altijd positief moet zijn, tenzij het onmiddellijk terug zal slaan op de persoon die het ontketent. Wij willen nimmer het brandpunt worden van werkingen en machten die voor onszelf gevaarlijk zijn. Zolang wij onszelf niet als doel stellen, nog enig eigen belang als doel stellen van een magische handeling, van een genezing, het uitstorten van kracht, het zenden van gedachten, zullen zij nimmer tot ons toe kunnen terugkeren en zullen zij te allen tijden in de wereld buiten ons een volledige werking hebben waarin zij, zo niet geabsorbeerd door het eerste onderwerp waarop we die kracht afsturen, de eerste patiënt, sujet, altijd de eerstvolgende harmonische waarde zullen zoeken en daarin hun volle resultaat bereiken. Dit laatste is zeer belangrijk en ik zou hier in het bijzonder nog eens willen aanbevelen daarover na te denken. Ik weet dat u niet allen in staat zult zijn om dit betrekkelijk snel gesproken gedeelte geheel te volgen. Ik heb het echter zo eenvoudig mogelijk gehouden. De kern van de zaak is: leer op het ogenblik alle middelen en symbolen gebruiken op je eigen manier. Experimenteer dus noods. Zolang je jezelf niet als middelpunt stelt, zolang je die kracht richt op anderen, zolang je niet voor jezelf iets begeert, al is het maar een direct zichtbaar resultaat, maar alleen een harmonie, een goede werking buiten jezelf, zult u zien dat u kunt slagen, dat u grote resultaten bereikt. Ik hoop dat u daarmee de rekening zult houden, degene voor wie het bestemd is zult het weten, en degene die daar in twijfel hebben gestaan, die zullen misschien hierdoor overtuigd zijn, dat het toch wel eens mogelijk is om op een andere manier dit te bezien. Onthoud één ding. Wij zijn ten opzichte van u vaak wijs. Toch ontbreekt ook ons nog veel ten opzichte van de totale kosmische wijsheid. Ook gij zijt niet wijs, ongeacht het vele wat gestudeerd hebt en wat geweten. Wij zijn dus slechts leerlingen. En wanneer wij als oudere leerlingen misschien soms als leraar optreden, dan betekent dat alleen maar dat wij iets meer weten en u dit ietsje meer trachten te geven. Wees bereid om te leren. Beroem u nimmer op hetgeen ge gedaan of bereikt of geleerd hebt. Doorzoek eerst de kern van uw eigen wezen te kennen en harmonisch vanuit uzelf te werken. Dan zult u het nieuwe beeld ontdekken waarin het totaal van alle werkelijke kennis zich automatisch inpast. Hiermee, vrienden, bedank ik u voor uw prettige aandacht. Hoop ik u enig inzicht gegeven te hebben in bepaalde mogelijkheden voor het ik, zowel als de tijd en het existentialisme. En beëindig ik mijn toespraak met de hoop dat u in de tweede spreker een even prettig contact zult vinden als het mijne ten opzichte van u is geweest voor mij. Ik wens u verder een zeer zegenrijke bijeenkomst toe.